Dames en heren. Het lijkt aardig te lukken om iedereen stil te krijgen. Daar achterin zijn nog een aantal mensen te praten. Zouden jullie ook jullie gesprek kunnen beëindigen daar achterin? Dank. Het is een volle bak. En daar zijn we heel blij mee. Mijn naam is overigens Gerlof Rauwbos. Ik ben vandaag uw voorzitter. Ik ben raadslid van de fractie Balans. Maar daar zult u vandaag niks van merken. Ik ben gewoon een onafhankelijk voorzitter. Het doet ons deugd dat na deze lange recesperiode, zomervakantie, net hoe het in wil vullen, we hier weer zijn, in grote getalen, zei ik al. Dat betekent waarschijnlijk dat de onderwerpen ertoe doen. En zeker als ik kijk naar armoedebeleid, Prinsjesdag enzovoort, is dat natuurlijk een hot item. Het andere onderwerp waarschijnlijk ook, maar we beginnen straks met armoedebeleid. Ik heb vooraf, had ik 3 mededelingen. En ik heb eigenlijk nu nog 2, maar ik doe ze toch even alle 3. Het eerste wat ik wilde zeggen is, meestal gaan inwoners daar zitten, op de publieke tribune. Terwijl juist ons doel is inwoners en politiek dichter bij elkaar te brengen. Gelukkig hebben jullie de vrijheid genomen om gewoon hier te gaan zitten. Waarschijnlijk was meneer Witteveen de initiator van het hele gebeuren. Goed gedaan. Dan de tweede mededeling is dat wij in ons midden hebben Victor Feyneman. Victor zit daar achter. En Victor is sinds 1 september de nieuwe gemeentesecretaris in Bokstel. Dus u zult hem vaker zien, niet alleen de raadsleden, maar ook wel de inwoners, hoop ik. Maar dan heeft u in ieder geval een gezicht bij de naam die al in de krant gestaan heeft. En de laatste mededeling is dat wij een jarige in ons midden hebben. In ieder geval 1, dat ik weet. Misschien zijn er meer, maar in ieder geval 1. En dat is Mirjam Bekemans. Mirjam Bemelmans, sorry. Bemelmans. Ik zei Bekemans. Nou, en er is mij gevraagd om het hippiepoera in te zetten. Maar vanwege de hele drukke agenda hebben anderen mij weer gevraagd om dat niet te doen. Dus ik laat het even hierbij. Namens alle aanwezigen hier van harte gefeliciteerd. En mocht je de behoefte voelen om een rondje te geven, ga gerust je gang. Goed. Goed. Vanavond bestaat het programma uit een aantal onderdelen. Ten eerste hebben we zometeen 2 informatieve presentaties. Vervolgens hebben we de informatiemarkt. Dat betekent dat aan verschillende tafeltjes er technische vragen gesteld kunnen worden. Door de raadsleden, maar ook door de aanwezigen hier. En vervolgens hebben we hier rechts van mij de gesprekstafel, waarin er namens elke politieke partij 1 afgevaardigde zit om politieke vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Dus even voor de duidelijkheid, eerst informatieve presentatie over 2 onderwerpen. Onderzoek van de Rekenkamercommissie met betrekking tot het armoedebeleid. En als 2e actualisatie van de duurzaamheidsagenda. Vervolgens informatiemarkt aan die verschillende tafeltjes voor technische vragen. En dan de gesprekstafel hier voor de politieke vragen. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dat is altijd bij het derde deel. Kunnen ook insprekers zijn. Die hebben zich niet gemeld. Dus deze tafel zal zich inderdaad beperken tot portefeuillehouder en de politieke partijen. Bij de presentatie waar we zo meteen mee gaan starten, moet ik wel streng zijn. Streng in de zin van time management en vragen stellen. Gezien de tijd is het namelijk niet mogelijk om vragen te stellen. Die vragen kunnen gewoon gesteld worden aan de tafel. Zometeen zullen de sprekers ook aan die tafel staan en kunt u daar de vragen stellen. Het presidium heeft er nou voor gekozen, omdat we 2 presentaties hebben, om die na elkaar te doen en niet parallel. Omdat we de belangrijkheid van beide onderwerpen gelijkwaardig vonden. En het lastig vonden om een afweging te maken. Wie is dan hier, laat ik zeggen, in de plenaire grote zaal en wie zit er in een andere zaal. Maar dus geen vragen. Op tijd stoppen. Ik denk overigens dat bij dat eerste deel die vragen ook niet nodig zullen zijn. Want de Rekenkamercommissie is altijd heel duidelijk in de presentaties. Het time management bij de Rekenkamercommissie daarentegen zal misschien wat meer aandacht vragen. Maar ik ben daar wel streng op. En u heeft de tijd tot 8:15. Eerst even daarna de eerste presentatie. Het onderzoek van de Rekenkamercommissie met betrekking tot het armoedebeleid. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid in Boxtel, de resultaten van dit beleid en de ervaringen hiermee. Het huidige beleidsplan armoede was op 31 december jongstleden afgelopen. Voor de komende raadsperiode zullen de beleidsrichtingen en aanpak opnieuw moeten worden benoemd. Het onderzoek biedt daarvoor handvatten voor de aanpak van de armoede in de nieuwe beleidsperiode. Ik geef zometeen het woord aan meneer Van de Heuvel en mevrouw Vermeer. Hier staat over Jan van de Heuvel en Marga Vermeer, dus ik denk dat ik de voornamen gewoon mag noemen. En zij zullen het uitgevoerde onderzoek aan u toelichten. En daarvoor hebben zij, dat heb ik al een keer gezegd, tot 7:45, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Ik heb het gevoel dat hier iets verkeerd staat. Tot 7:50. Kijk, en daar begint het al. Daar begint het al met het time management. Ik zal naar u seinen als het mij te gortig wordt, maar houdt u alstublieft wel even dan uiterlijk 7:45 aan. Aan een van u beiden het woord.
Ja, op zich zou het makkelijk... Goedenavond, dames en heren. Fijn dat we even de gelegenheid hebben om toe te lichten het onderzoek over armoedebeleid in Boxtel. Jullie hebben ongetwijfeld ook gezien dat er in Brabant Centrum over gepubliceerd is, uitgebreid. Ook het Brabants Dagblad heeft er een artikel aan gewijd aan het onderzoek. En wat betreft het Brabants Centrum, die wel een hele goede weergave uit het onderzoek gegeven hebben en ook strikter bij de inhoud van ons rapport dan het Brabants Dagblad in dit geval. Maar er stonden op diezelfde, dat viel mij wel op, ik heb het Brabants Centrum ook gezien, dat krijg ik heel gelukkig, kan ik een beetje dicht bij Boxtel blijven, ook al woon ik hier niet, dat is wel belangrijk. Maar er stonden 3 artikelen in en die hadden heel veel met elkaar te maken. Er stond er eentje in over armoedebeleid, dat is het onderzoek waar we het over hebben. Er stond er eentje in over de frustratie bij ouderen, burgerinitiatief stopt. En een derde artikel ging over Boxtel houdt tempo burgers niet bij. En er zit een hele sterke rode draad in. Meer ga ik er vanavond niet over zeggen, maar het is wel een serieus punt. En bij ons onderzoek armoedebeleid komt dat thema ook al duidelijk terug. Even kijken of we hier mee vooruit kunnen. Ja. Nou, de onderzoeksvraag. We hebben gekeken wat zijn de doelen van het armoedebeleid in Boxtel. Hoe is daar inhoud aangegeven? Hoe is de rolverdeling benoemd en opgepakt vervolgens? En welke resultaten zijn geboekt? En overigens, want ik kom daar verder niet meer op terug, maar als ik heel kort even op die resultaten. Die waren lang niet in alle opzichten zo slecht. Als sommige direct in die aanbevelingen ga je altijd op punten waar het beter moet. Daar richten die aanbevelingen zich op. Maar ik wil ook wel toch wel bewust benoemen even dat bijvoorbeeld wat betreft de uitvoering van de regelingen zoals die in Boxtel plaatsvindt, die betrekking hebben op het armoedebeleid, dat die gewoon goed plaatsvindt. Dat verloopt goed. Er zijn ook veel activiteiten uit het vorige beleidsplan over armoedebeleid, die zijn ook daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd. Daar is ook echt wel inhoud aan gegeven. Dat mag ook echt wel benoemd worden. Maar er zitten toch een aantal verbeterpunten in. En dat komt vooral direct in die aanbevelingen aan de orde. Omdat we daar eigenlijk kansen zien om het met elkaar beter te doen. En dat willen wij vooral als Rekenkamercommissie signaleren. Nou, de aanpak van het onderzoek, heel kort even documentenanalyse. We hebben gesprekken gevoerd met binnen de organisatie, maar ook met vele externe organisaties. En ik zie vanavond ook een aantal van die mensen die we gesproken hebben ook hier terug. Dat is goed te zien. Ik vind het ook fijn dat die mensen er zijn. En waarom ik dat zo fijn vind, dat zal later wel blijken in mijn verdere toelichting. Maar er zijn bijvoorbeeld met de Contour de Twerren hebben gesproken, die externe. Vincentius, de Voedselbank, Stichting Leergeld, Joost, de KBO, de Adviesraad Sociaal Domein. En, het meest interessante en voor ons het meest indrukwekkende zou ik bijna willen zeggen, dat waren inwoners in een armoedesituatie. Wij zijn dus ook echt dieper gegaan dan een rekenkamercommissie vaker doet. We zijn echt naar die mensen in huis geweest. We zijn daar heel goed bemiddeld door de organisaties om bij die mensen ook te kunnen spreken. En dat heeft op ons in meerdere opzichten veel indruk gemaakt. We hebben vervolgens een werkbijeenkomst belegd op 7 april, hier in deze ruimte ook. Een aantal van u was er ook bij aanwezig. Toen hebben we het conceptrapport opgesteld. Dat brengen we vervolgens een keurige procedure in, zoals dat hoort bij rekenkameronderzoeken. Dan bieden we het aan het college met de vraag, kloppen de feiten en geven ons aan, wat is uw bestuurlijke reactie? En 3, wat gaat u ermee doen? Al dat laatste is heel interessant. En dan komen we bij de raadsbehandeling en dat is op zeer korte termijn nu inmiddels. Onze aanbevelingen die zijn vooral gericht op actie uitlokken. Er zit één eigenlijk een beleidsmatige aanbeveling, maar de rest is vooral vrij actiegericht. En op zich de aanbevelingen die we direct bespreken, die zijn aan zich, als je ze zo formuleert, wat algemeen van karakter, want je moet alles in één aanbeveling samenvatten. Daardoor wordt hij wat abstracter, maar bij de overwegingen en bij de aandachtspunten, daar zitten wel specificaties bij die aanbevelingen die u veel meer richting geven, wat we er precies mee bedoelen en soms ook waar u vooral op moet letten bij de uitwerking van die aanbeveling. Dat is het punt. De eerste aanbeveling is, dat is de enige beleidsmatige, en die is ook erg voor de hand liggend, omdat de beleidsnota armoedebeleid tot en met 2021 liep. Dus er moet een nieuwe beleidsnotitie komen over armoedebeleid om de koers opnieuw uit te zetten. Dus dat is enerzijds omdat de huidige beleidsnota afgelopen is, maar er zijn natuurlijk ook allerlei nieuwe aanleidingen. Ik kreeg zojuist hier naartoe op Radio 1 alleen maar over de miljoenennota en het gaat alleen maar over armoedebeleid. Dus echt het onderwerp is, we hebben dit onderzoek al lang geleden afgesloten en sindsdien is de urgentie van dit onderzoek immens gestegen. En is de opgave die wij hier beschrijven alleen maar sterk vergroot. Dus de urgentie is immens toegenomen. Maar er zijn dus ook nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het Rijksbeleid, waar we vandaag weer heel veel, waar ze afgelopen dagen in Den Haag over gesproken hebben, om er toch nog het nodige bij te timmeren. Om mensen in die armoedesituaties en ook middeninkomens, om die toch enigszins het hoofd boven water te laten houden. Er staat hier een beleidsnota, maar die, daar zeggen we wel bewust bij, hou hem praktisch en accentgericht op een uitvoeringsprogramma. Dus het beleid, klinkt een beetje onerbiedig, maar en vaak zeggen rekenkamers er niet, maar dat hoef je allemaal niet opnieuw te doen. De richtingen, de kijkrichtingen zijn we het allemaal ook wel over eens. Daar hoef je ook niet te veel energie in te steken. Maar het gaat vooral om hoe je die vertaling van het beleid en die mooie doelen, hoe je die omzet naar de uitvoering, naar de praktijk. En daar zou dat uitvoeringsprogramma, en daarom dat wij zo uitdrukkelijk spreken over een uitvoeringsprogramma met concrete acties in plaats van een dikke beleidsnota. Dus dat accent willen we wel heel uitdrukkelijk meegeven. Nou, wat daarbij komt, dat is ook gezien als ervaring, maar dat zouden we sowieso zeggen, maar onze ervaringen met de gesprekken met die organisaties, de externe organisaties, hebben er ons heel erg in gesterkt. Betrekt die er alsjeblieft heel goed bij en intensief. En geeft die ook een heel stevige rol. Want heel veel kan in dit huis niet. En dat kunnen die andere organisaties juist heel goed. Daar komen we direct nog wel even op terug. Dus geeft die ook een stevige rol en erken ook gewoon die betekenis die zij kunnen spelen in die uitvoering. Definiëren in dat uitvoeringsprogramma ook duidelijk de taken. Wie gaat wat doen, want daar ontbreekt het ook nog alles aan. We hebben beleidsdoelen en dan zijn we het over eens en zo. Maar dan moet je het ook doorvertalen. En vooral omdat die externe partners hier in Boksel hebben ervaren zo sterk zijn, betrekt die ook in die uitvoeringsprogramma's. Vraag of zij een aantal van die uitvoeringsrollen ter hand willen nemen. Toen wij met hen spraken, hadden wij het gevoel dat die bereidheid er heel sterk was. En ze gebruikt die maatschappelijke kracht die er is. Ja, probeer die als gemeente alsjeblieft goed te gebruiken, want dat is de helft van de oplossing. En je kunt dan het ook een beetje bijhouden, en dat heet dan monitoring, en dat is het laatste aandachtspuntje, van als je een goed uitvoeringsprogramma hebt, je hebt de rollen goed verdeeld, wie doet wat, hebben het er met elkaar over, hoe loopt het? Krijg ik mijn acties uitgevoerd? Waar loop jij tegenaan? Stagneert het? Hoe komt het? Moeten we het tandje bij? Of is dat al geregeld? Dat soort zaken kun je dan gewoon ook gezamenlijk met die partners bespreken. Dat is allemaal niet moeilijk. Dat is gewoon een kwestie van doen. Dan gaan we naar de tweede. Nou, dat heeft al wat doorgeklonken. Hè? Die, uh, die externe organisaties. En dat heb ik vooral hier, zit hier vooral in het woord de uitvoeringskracht die daar zit. En waarom is die uitvoeringskracht daar zo groot? Omdat ze een heel grote rol in de praktijk vervullen. Dus niet vanuit een gemeentehuis of vanuit beleid, maar juist in die praktijk waar die armoede voelbaar is, daar spelen die organisaties een grote rol. Erken dat alsjeblieft en maak daar op een slimme manier gebruik van. Te meer omdat wij in ieder geval van hen gehoord hebben dat zij daartoe bereid zijn om inderdaad daar inzet op te plegen. En dat is ook een beetje de reden, ik ga het me nu maar vast vertellen, het komt ook bij een andere sheet, maar het hangt wel samen, dat wij het zo jammer vonden, we hebben dat genoemd het momentum. We hebben echt heel plezierige, goede gesprekken gehad met die organisaties, en ook met inwoners, en zeg van, de tijd is rijp. We hebben elkaar goed verstaan, wij in ieder geval als rekenkamercommissie en die organisaties, en we willen heel graag een tempo door. We kunnen nu meters maken, we kunnen nu vooruit om inderdaad verder te komen met het aanpak van het armoedebeleid. En daarom waren we ook zo teleurgesteld dat de reactie van het college 4 maanden uitbleef op ons conceptrapport. Daarom waren wij teleurgesteld dat het presidium zei, we tillen het over de vakantie, de behandeling van het rapport. Omdat we daarmee het tempo wat wij voor ogen hadden, en het momentum noem ik dat even, dat zagen wij weer wegblijven. En dat vonden wij zeer jammer. En wij weten ook de reden. Voor een deel. Het presidium heeft gezegd, we willen het over vakantie, we willen er in een beeldvorming uitgebreid over spreken en zo. Dus, we weten dat de capaciteit in de andere organisatie niet overhoudt. En dat heeft natuurlijk, dat is ook een verklarende factor in deze. Dat is ook de reden waarom wij gezegd hebben, we zijn met het onderwerp bezig geweest. We hebben die gesprekken gehad, we zitten erin. We willen best een hand uitsteken om gewoon die eerste stappen te zetten. Omdat we ook die beperkte capaciteit hebben. En dan kom je op de grens, is dat de rol van de rekenkamer? Nee, strikt niet, want wij onderzoeken. Maar waren de omstandigheid dat we gelukkig, ongelukkig, dat een van die leden die bij het onderzoek, Marga Vermeer, die was bij het onderzoek betrokken, of betrokken. Maar die is vertrokken uit de rekenkamercommissie, dus daarmee was die voor ons poetsie. En had hij toch daar gewoon nog wat uren in kunnen steken om gewoon, wat ik maar noem, meters te maken. Om wel dat momentum nog een beetje te verzilveren. Maar goed, is niet gebeurd. Dus we hopen nou maar dat het opgepakt gaat worden. Nou, waarom is die samenwerking zo belangrijk met de organisaties in de vrijwilligersorganisatie? Omdat die juist zo dik bij die praktijk zitten. De verbeteringskansen voor de aanpak van de verborgen armoede is daar groot. De vroegsignalering, dat zien zij beter dan wie ook. We kunnen dat allemaal mooi opschrijven in notities en zo, maar zij zien het echt. Het wijzen van de weg. Het helpen bij de hulpvraag stellen, want dat is ook vaak een groot probleem in die groep. En ook gewoon de ontmoeting in sociale zin, wat die mensen betekenen. En we hebben het zelf echt gezien, Marga en ik, van wat die mensen betekenen voor huishoudens in Boxtel, door daar te zijn. En ja, dat vond ik echt wel heel mooi. En je kunt in ieder geval over dat uitvoeringsprogramma dan ook weer gezamenlijke afspraken. Derde aanbeveling gaat over dat armoedenetwerk. Nou, dat is eigenlijk een logisch gevolg daarvan. Er is nog wel discussie, hoe moet dat armoedenetwerk eruit zien? Moet je dat heel breed maken? Moet je dat kleiner maken? Er is ook wel wat discussie over die partners. Ja, wij denken, we hebben in ons rapport in ieder geval opgeschreven, je kunt beide modellen een beetje hanteren. Je kunt zeggen, je zou een soort kerngroep kunnen maken en daaromheen een breder armoedenetwerk met flankerende organisaties die er ook mee te maken hebben, maar je zou een soort trekkersgroep kunnen maken met de key players, de kernspelers, die dan het voortouw nemen met de gemeente. En dan zou dat tot een heel goede werkbare vorm kunnen leiden. En ook hier weer, waarom is dat zo interessant? Omdat je een bundeling van de uitvoeringskracht krijgt. Je hebt de goede spelers bij elkaar in één hok, om het zo maar te zeggen. Dat maakt je sterker om inderdaad die aanpak ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Wat wel gebleken is, we hebben dat in ons rapport genoemd, de matige responsiviteit van de gemeente. Dat was ook wat in die andere artikelen wat doorkwam. Maar dat betekent dat je, en dat hebben we echt gevoeld ook bij die organisaties die staan te trappelen, die vooruit willen. En dan, als ze al antwoord krijgen dat het laat is, of te dun, of te weinig. En heel eerlijk gezegd hebben wij dat ook gevoeld in ons. Wij spreken in ons nawoord over een dunne reactie van het college. Ja, dan ga ik daar nog even de focus op leggen. Een dunne reactie, omdat toch 4 maanden om een half A4'tje te krijgen als reactie op het rapport, dat vonden wij toch wel heel teleurstellend. En het Brabants Centrum heeft denk ik heel goed geproefd hoe wij ons nawoord bedoeld hebben, dat we heel teleurgesteld. Omdat we juist ook een grote commitment en betrokkenheid bij die materie hadden gekregen door met het onderwerp bezig zijn geweest, zoals we ermee bezig zijn geweest. De vierde aanbeveling, die zal ik aanstippen, en dat is dat je de wijkteams die toch ingesteld zijn, ga die dan alsjeblieft ook goed gebruiken om de integraliteit te bevorderen. Dat is de kern van dat statement. De andere aanbeveling kan ik ook kort over zijn, punt 5. Dat heet de POC-middelen, wordt dat hier genoemd, maar dat is een financiële regeling. Naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ik heb het zelf opgeschreven, want ik kan het ook nog. Maar dat zijn de POC-middelen. Maar er waren toen wij het onderzoek uitvoerden, waren daar nieuwe middelen die beschikbaar kwamen. Maar inmiddels zijn er nog meer middelen bijgekomen. Dus er is geld. Maar het geld, denken wij, is niet het probleem. Het omzetten van het geld naar de praktijk, dat is het. En daarom dat wij zo op die uitvoeringskracht aan. Tenslotte de meedoenpas. Dat stond in het Brabants Dagblad niet correct in mijn ogen. Wij hebben niet gepleit dat de meedoenpas ingevoerd moet worden in Boksel. Wij hebben op verzoek van sommige partijen verkend. We eens ook eens kijken van wat zijn mogelijkheden, onmogelijkheden van... ik zie iemand lachen die vraag herkent. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de meedoenpas, om die is ook in het rapport aan de orde te stellen, hebben gedaan. En we zijn het rapport niet verder gekomen dan de pro- en contra-overwegingen. En zijn daar ook in blijven steken, omdat wij uit de gesprekken en ook uit verdere verkenningen en ervaringen van andere gemeenten niet zodanig overtuigd waren dat we zeggen, we gaan het afwijzen per se of we gaan het pleiten om het in te voeren. Wij zijn daar eerlijk gezegd wat in blijven steken, hebben er geen helder antwoord op kunnen verzinnen. En hebben daarmee de opdracht een beetje voor ons uitgeschoven en gevraagd van, u kunt daar nog eens naar kijken met elkaar. Voor ons is dat is niet per se zo dat we zeggen van nou, dat is het middel wat je in moet zetten. En ik zeg het te meer gezien de regelingen die nadien nog gekomen zijn. Dus de vraag waar je de energie op steekt. Hè? We hebben net al gezegd even de krapte van de organisatie, et cetera. Dus als je toch zegt, er komt meer geld uit Den Haag dan die POC-middelen waar wij al over spreken, maar er is nog meer gekomen. Om dat allemaal goed om te zetten, is de vraag of je weer de energie weer op een ander instrument moet zetten. Of je zegt, zorg dat dat nieuwe geld, dat dat zo snel mogelijk omgezet wordt in die Bokselse praktijk. Dat is volgens mij veel essentieel. Nou, over het nawoord heb ik al volgens mij het nodige gezegd. Dat ga ik niet herhalen. Daar heb ik mijn hartekreten al geuit. Dank jullie wel. En volgens mij ben ik redelijk binnen de tijd, voorzitter.
Ik ben blij met dat applaus, want dit werk verdient gewoon applaus. Overigens ook het werk van alle vrijwilligers die hiermee bezig zijn. Goed. Het tweede onderdeel, de actualisatie van de duurzaamheidsagenda. In 2017 is de visie Duurzaam Boksel 2030 en de daarbij behorende duurzaamheidsagenda 2017-2022 vastgesteld. Voor veel van de daarin genoemde onderwerpen is wet en regelgeving en landelijk beleid ontwikkeld. Daarom is samen met inwoners, bedrijven en organisaties een traject doorlopen om deze agenda te actualiseren. Ik geef daarvoor het woord aan mevrouw Marjorie van Doren van het Energiebureau. Zij heeft dit traject voor de gemeente begeleid. Officieel ga ik u de tijd geven tot 8:10. Net als bij de voorgaande spreker zal ik 5 minuten clementie hebben, waarbij ik hoop dat dat niet nodig is. Ga u gang.
Nou. Even kijken of het goede. Hebben jullie nog iets? Ja. Ja, mijn naam is inderdaad Marjorie van Doren. Ik werk bij het Energiebureau en ik heb de gemeente Boksel en met name de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Boksel ondersteund bij de totstandkoming van de nieuwe duurzaamheidsagenda waar we het vanavond met u over gaan hebben. Dat heb ik samen met een collega gedaan en wat ik u vanavond ga vertellen. Ik ga heel kort even nog stilstaan bij die visie Duurzaam Boksel 2030 die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Sinds 2017 zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest op duurzaamheidsgebied. Daar ga ik ook heel kort even op in. Want dat is wel ontzettend belangrijk als het gaat om de urgentie van die nieuwe duurzaamheidsagenda. Want 2017, dat is toch al een behoorlijke tijd geleden als we het over dit onderwerp hebben. Ik vertel u kort ook iets over het gevolgde proces. En ik ga u meenemen in de hoofdlijnen van de agenda. We hebben het al even erover gehad. De vragen en opmerkingen willen we graag parkeren tot de volgende ronde. U kunt die straks stellen aan de verschillende tafels. Dus mocht ik niet helemaal duidelijk zijn in mijn verhaal, dan stel die vragen als wij straks bij die tafels staan. Heel kort even over die visie Duurzaam Boksel. Vastgesteld door de gemeenteraad in 11 juli 2017. En ook voorbereid met een heel groot scala aan organisaties hier in Boksel. En heel veel betrokken partijen. Dat hebben we ook wel gemerkt bij de voorbereiding van de nieuwe duurzaamheidsagenda. Boksel is wel een gemeente waar nogal wat organisaties actief zijn als het gaat om duurzaamheid. Die grote lijnen van die visie die staan eigenlijk nog steeds overeind. En een hele belangrijke is de balans tussen people, planet en prosperity aspecten. Zoals we dat dan altijd zo mooi benoemen als we het over duurzaamheid hebben. En dan gaat het er eigenlijk om dat we een balans proberen te vinden tussen milieuaspecten, ecologische aspecten, sociale aspecten, dus wat betekent het voor mensen in een gemeente, en welvaarts- of economische aspecten. Nou, in die visie werd dat nog een beetje uit elkaar getrokken. Voor elk thema werd een apart hoofdstuk werd uitgelegd wat daaronder werd verstaan. Nou, we hebben geprobeerd om dat in de duurzaamheidsagenda ook echt in elkaar te integreren. Dat betekent als we het bijvoorbeeld over een onderwerp als energie hebben, dat we niet alleen hebben gekeken naar wat is er nou technisch allemaal mogelijk, welke energiebesparingsmaatregelen kunnen mensen treffen, maar ook wat betekent dat dan voor mensen? En wat betekent dat bijvoorbeeld in relatie tot energiearmoede? Om maar even een link te leggen met de vorige spreker. En ook de link te leggen met wat betekent het voor het bedrijfsleven? Want het kan ook een economische kans met zich meebrengen. Nou, in die duurzaamheidsvisie van 2017 waren twee onderwerpen die nog apart werden benoemd. In de eerste plaats energie. Dat ziet u ook heel nadrukkelijk terugkomen in de nieuwe duurzaamheidsagenda. Dat is echt een speerpunt in het hele verhaal. Daar kom ik zo meteen ook nog wel op terug. En communicatie en educatie. En we hebben bij de voorbereiding van de duurzaamheidsagenda nog een keer gemerkt hoe belangrijk het is om daar ook stevig op in te zetten. En de gemeente doet dat ook al. Ik ken nogal wat gemeentes die een duurzaamheidsteam hebben. Ik ken maar heel weinig gemeentes die een eigen communicatiemedewerker in het duurzaamheidsteam hebben. Dus de gemeente Boksel die neemt dat ook heel serieus om met communicatie, participatie en educatie aan de slag te gaan. Nou, wat is er dan allemaal veranderd sinds 2017? Nou, u heeft dat waarschijnlijk aan het begin van het jaar wel meegekregen dat er nogal wat te doen was over de rapporten die zijn uitgebracht door het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En naar mijn idee is het nog wat onderbelicht gebleven in de berichtgeving daarover. Maar als u dagelijks naar het journaal kijkt, er gaan steeds meer berichten over klimaatverandering en wat dat doet met onze maatschappij. Dus klimaatverandering is urgenter, een urgenter probleem dan ooit tevoren. En we moeten echt stappen zetten om te zorgen dat we die klimaatverandering enigszins beheersbaar houden. Want helemaal voorkomen lukt al niet meer. Stijgende energieprijzen, ook iets wat vandaag tijdens alle gesprekken over Prinsjesdag heel sterk naar voren kwam. Heel veel mensen komen in de problemen door die stijgende energieprijzen. Komt natuurlijk niet alleen maar door het hoge energieverbruik, maar door mensen te helpen vanuit het duurzaamheidsbeleid kunnen we wel zorgen dat mensen ook aan de slag kunnen gaan met energiebesparing en zo op die manier ook iets kunnen doen aan het beperken van hun kosten. Duurzaamheidsbeleid is ook niet meer vrijblijvend. Dat was het in 2017 voor een deel nog wel. Alles wat er ontwikkeld is op het gebied van het klimaatakkoord bijvoorbeeld, dat dateert allemaal van na 2017. Er zijn afspraken gemaakt, ook op regionaal niveau, in het kader van de regionale energiestrategie. Ook als het gaat om ruimtelijke adaptatie, dus het aanpassen van de maatschappij op de gevolgen van klimaatverandering. Ook daarover zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt die op lokaal niveau en op regionaal niveau tot acties leiden. Er worden afspraken gemaakt over het slim omgaan met grondstoffen, het bevorderen van circulaire economie, over biodiversiteit. De Brabantse bossenstrategie is bijvoorbeeld zo'n aspect. En ook stikstofbeleid, ja, dat heeft u waarschijnlijk ook in alle gremia uitgebreid voorbij horen komen. Ook dat is iets wat redelijk recent toch behoorlijk wat veranderingen met zich heeft meegebracht. Nou, al die veranderingen die zijn eigenlijk ook al gesignaleerd in het beleidsakkoord van de huidige coalitie, Samen aan de Slag. En dat beleidsakkoord is een van de invalshoeken geweest om te werken aan die nieuwe duurzaamheidsagenda. Nou, hoe hebben we dat dan gedaan? We hebben een startnotitie gemaakt. Die hebben we opgesteld op basis van allerlei documenten die we verzameld hebben en gesprekken die we gevoerd hebben met mensen binnen de organisatie en ook daarbuiten. En dat hebben we allemaal gebruikt om het gesprek aan te gaan op 11 april... ook hier in deze zaal, met een heel groot aantal mensen. Ook daar moesten stoelen bij gesleept worden. Het was echt, de opkomst die was behoorlijk goed. En er werd ook uitgebreid gediscussieerd en ook heel veel commentaar gegeven op van het kan allemaal sneller, het moet ook allemaal sneller. Er moeten grotere stappen worden gezet. En tijdens zo'n ideeëncarousel hebben we die ideeën opgehaald en vervolgens ook gebundeld. En we zagen ook dat uit verschillende hoeken, uit georganiseerde maatschappelijke organisaties, maar ook actieve inwoners, soortgelijke ideeën werden ingediend die heel goed op elkaar aansloten. En we hebben ervoor gezorgd dat die ideeën in gebundelde vorm zijn meegenomen bij de voorbereiding van die agenda die vanavond voor u ligt. Dus we hebben dus rekening gehouden uitgebreid met die ideeën van die duurzaamheidsavond, met de visie Duurzaam Boksel, voor zover die nog van toepassing was, maar ik gaf net al aan, is nog steeds een goede basis. Het beleidsakkoord waarin al die nieuwe ontwikkelingen al zijn genoemd. En bestaande afspraken en ontwikkelingen. Afspraken ook die vanuit het Rijk bij de gemeente zijn neergelegd. Nou, het concept wat we hebben opgesteld hebben we daarna nog een keer digitaal besproken met een groot deel van de stakeholders en de belangstellenden die eerder ook hadden meegedacht. En dat heeft nog tot wat aanpassingen geleid. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een stuk wat vanavond met u besproken wordt. Nou, heel belangrijk zijn de algemene uitgangspunten. Die hebben we kort in de hoofdstuk 1 is het volgens mij van het stuk uitgelegd. De basisuitgangspunten uit de visie blijven overeind. Aandacht voor duurzaamheid is niet meer vrijblijvend, ook niet in Boksel. Communicatie en participatie zijn superbelangrijk. We hebben dat onderwerp ook naar voren getrokken. In de visie was het nog een soort afsluitend hoofdstuk. We hebben het nu vooraan gezet. Want bewustwording, dat blijft een heel belangrijk aandachtspunt. En ook het betrekken van alle partijen die zo actief zijn hier in Boksel. Ook dat is heel erg belangrijk. Hoe ga je met elkaar om? Hoe maak je goede afspraken? Hoe zorg je ervoor dat mensen ook het podium krijgen wat ze verdienen? En dat initiatieven goed op elkaar worden afgestemd. Focus op de meest urgente duurzaamheidsthema's. En dan hebben we het eigenlijk over 4 thema's, waarvan er 2 heel veel met elkaar te maken hebben. En die 2 hebben allebei met energie te maken. Aan de ene kant besparen en stappen zetten richting een aardgasvrije samenleving, waarbij met name dat besparen ook echt iets oplevert voor de energierekening van mensen. En aan de andere kant, als het om energie gaat, aandacht voor grootschalige opwek, voor zover dat mogelijk is op het grondgebied. Dus dat zijn 2 belangrijke onderwerpen. Een derde onderwerp is klimaatadaptatie, dus het in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente en het inspelen daarop, dus zorgen dat de maatregelen worden getroffen zodat er goed wordt omgegaan met gevolgen van zwaar weer, droogte. Dat heeft heel vaak te maken met water en met groen. Dus klimaatadaptatie, daar hebben we ook meteen de aspecten die met groen en biodiversiteit te maken hebben meegenomen. En het vierde onderwerp is circulariteit en lokaliteit. We vinden het heel belangrijk dat op een slimme manier wordt omgegaan met grondstoffen. Dat kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten. En dat er ook heel veel aandacht is voor lokale kringloop en lokale consumptie, voor zover dat mogelijk is. Nou, dat zijn 4 op zichzelf staande thema's, maar die werken door in heel veel andere thema's. En dat is ook heel erg belangrijk. Dus we hebben ook uitgebreid beschreven hoe dat we duurzaamheid willen verankeren in allerlei andere beleidstrajecten die lopen bij de gemeente. En dan gaat het bijvoorbeeld om de omgevingsvisie, plattelandsontwikkeling, mobiliteit, bouwen en wonen, het functioneren van de gemeente als een gemeentelijk bedrijf. Overal moet die aandacht voor duurzaamheid terugkomen. Nou, als er een onderwerp is wat heel erg snel verandert, dan is het duurzame technologie. En dat betekent dat je ook altijd wel ruimte moet houden voor innovatie. En dat daar binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, ook steeds, dat we daar steeds alert op moeten zijn. En dat hebben we ook meegenomen in het proces wat volgt op die duurzaamheidsagenda. Die zal ook elk jaar een keer opnieuw bekeken worden. Van zijn er nou ontwikkelingen die aandacht vragen die we op dit moment nog niet in beeld hebben? Nou, ik ga nu de thema's even doorlopen. Dat zijn dus die vier thema's die ik u straks noemde. En het thema communicatie, educatie en participatie. En daarbij zal ik niet alles voorlezen wat er op de sheet staat. Want u kunt allemaal heel goed lezen, denk ik. Ik pik er gewoon een aantal onderwerpen uit. Om ook binnen de termijn te blijven die ik van de voorzitter gekregen heb. Een hele belangrijke is de ontwikkeling van een participatiepanel. Gebleken is, en dat werd ook tijdens die avond in april gezegd, van nou, we hebben in 2017 met z'n allen bij elkaar gezeten. We zitten nu met z'n allen bij elkaar en we praten tussendoor ook nog wel eens één op één met elkaar. Maar het is heel belangrijk om de verbinding te leggen tussen die verschillende maatschappelijke organisaties en ook actieve burgers. Om gezamenlijk te praten over duurzaamheid en vaker dan één keer per jaar of één keer in de zoveel jaar. Dus ook om echt die initiatieven goed op elkaar af te stemmen, om samen te werken en om te zorgen dat er ook gereageerd kan worden op plannen van de gemeente, wordt er zo'n participatiepanel opgezet, waarbij organisaties in Bokstel een plek krijgen, maar ook actieve inwoners. Daarnaast zal er behoorlijk worden ingezet op communicatie. De drie maandelijkse nieuwsbrief die is al tenminste één keer verschenen. Ik zie John al aangeven dat de tweede er ook al is. Dus er gebeurt heel veel en het is ook goed dat iedereen daarvan op de hoogte is. Educatie, daar hebben we het ook even over gehad. Duurzaamheid maakt al wel voor een groot deel onderdeel uit van het curriculum van heel veel opleidingen. Maar ja, scholen willen ook heel graag met dit onderwerp aan de slag en dat verschilt nog wel eens per school. Dus we hebben gezegd, het is goed om daar het gesprek over aan te gaan. Wat kunnen onderwijsinstellingen nou doen? Want daar komt natuurlijk heel veel af op scholen. En als ze iets extra's kunnen doen, kunnen we daar dan met een subsidieregeling bijvoorbeeld ook een impuls aan geven. En die subsidieregeling zouden we dan ook kunnen benutten voor andere duurzaamheidsinitiatieven. Nou, deze sla ik even over, want dat was eigenlijk de toelichting op dat panel. Als het gaat om besparen naar aardgasvrij, Boksel streeft naar energie-neutraliteit. In de visie stond nog 2030, maar dat was wel heel erg ambitieus. Dat is ook niet echt helemaal realistisch. Dus uiteindelijk is daar ook in het beleidsakkoord komen staan van we willen daar wel naartoe. En zo snel mogelijk, maar 2030, dat wordt een lastige. Maar ja, we proberen wel zo snel mogelijk die stap natuurlijk te zetten. En dat betekent dat lopende trajecten worden doorgezet. In het kader van de vorige agenda is al het nodige in gang gezet. En waar de focus nu heel erg op ligt, is het uitwerken van een aanpak voor het bestrijden van energiearmoede, onder andere met klusbussen, en een uitvoeringsplan warmte. En dat is een van de verdiepingslijntjes die nog in deze uitvoeringsagenda zit. Daar wordt op het ogenblik aan gewerkt. Daar worden alle input die is ingebracht tijdens het voorbereidingstraject van onze agenda, die worden daar wel in meegenomen. Maar er komt dus nog een apart plan voor warmte. En isolatie heeft ook allemaal te maken met het feit dat er vanuit het Rijk geld daarvoor komt. En dat het Rijk daar ook bepaalde stappen voor verwacht. Nou, het verkennen van de haalbaarheid van een warmtenet met de woningcoöperatie. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. En ook aandacht voor besparing bij bedrijven. Dat zijn ook onderwerpen die in dit hoofdstuk terugkomen. Nou, als we gaan kijken naar grootschalige opwek van elektriciteit, daar hebben we wel wat hobbels voor onze kiezen gekregen. Dat heeft alles te maken met, met de infrastructuur, netcongestie, transportschaarste en afname. Het feit dat zonneparken en windparken niet meer zomaar kunnen worden aangesloten op het netwerk. Nou, er zijn weer wat positieve geluiden vanuit Tennet, maar het blijft heel erg lastig om grootschalige opwek te realiseren op dat punt. Maar de stappen richting grootschalige opwek kunnen wel worden gezet. En er zijn ook nog wel zaken die wel mogelijk zijn. En wat heel belangrijk is bijvoorbeeld, is het verkennen van oplossingen die ervoor zorgen dat er op een efficiënte manier met dat bestaande netwerk wordt omgegaan. En die oplossingen die zijn er, bijvoorbeeld in het opzetten van een energiehandelsplatform of een energiehub, waar opwek en afname aan elkaar gekoppeld wordt. Dat zijn allemaal oplossingen waar je aan kunt denken. Laatste punt is misschien ook nog wel een hele belangrijke, ook weer in relatie tot waar we het net over gehad hebben, energiearmoede. Er zijn toch heel veel mensen die moeite hebben met het treffen van maatregelen, want het kost toch vrij vaak geld. Als je een duurzaamheidsfonds kunt opzetten dat gevoed wordt vanuit duurzame opwekprojecten, als die gerealiseerd worden, dan kun je met dat geld ook weer iets doen voor de samenleving. En dan kun je ook met name iets doen voor de mensen met een wat smallere beurs. Dus ook dat is een actie die in de agenda is opgenomen. Dan ga ik nog even snel met de laatste sheets verder. Klimaatadaptatie, daar loopt het nodige al voor. Daar zijn al klimaatstressdialogen gevoerd. En uiteindelijk gaan die leiden tot een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Dat is het tweede lijntje wat nog verder wordt uitgewerkt. Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd niks gebeurt, want bestaande zaken die worden gewoon doorgezet. Bijvoorbeeld het stimuleren van maatregelen die mensen zelf kunnen treffen in hun eigen woonomgeving. En het bijdragen aan de Brabantse bossenstrategie. En de samenwerking in het kader van doelmatig waterbeheer de meierij. Dat, ook dat soort zaken wordt gewoon voortgezet en krijgt een extra impuls. Kringloopbesluiten heb ik net ook al even benoemd. Daar zetten we vooral heel erg in op het stimuleren en bewustwording. En er lopen een aantal trajecten ook zo. Denk bijvoorbeeld aan het repaircafé, wat bijdraagt aan het zuinig omgaan met spullen, het zuinig omgaan met grondstoffen. En daarnaast de optimalisatie natuurlijk van de inzameling van huishoudelijk afval. Ook dat draagt bij aan een slimmere manier om te gaan met de grondstoffen. Nou, dit heb ik ook al in het begin aangegeven. Duurzaamheid, we gaan proberen om dat als een rode draad te verweven in alle beleidsplannen die op stapel staan. Ik heb er hier een overzichtje van gegeven. Dat duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties is nog een belangrijke. Ook daar wordt nog aan gewerkt. Volgens mij is dat ook nog niet helemaal definitief, zie ik Lotte knikken. Maar dat is ook een onderwerp, daar wordt u nog nader over geïnformeerd. Laatste sheet, als het mag. Heel belangrijk is natuurlijk wat betekent het voor de organisatie. Ik heb het al aangegeven, er zijn nogal wat organisaties die bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities. Dus de rol van de gemeente is ook niet altijd hetzelfde. Soms is de gemeente echt initiërend en coördinerend en soms zelfs uitvoerend. Maar vaak is het ook een stimulerende rol. Dus we hebben dat heel goed aangegeven in een overzicht van wat is nou de rol van de gemeente. En net als bij het armoedebeleid, werd net ook al aangegeven, monitoring is heel belangrijk. Tussentijds regelmatig even checken van zijn we nog op de goede weg? En moet er misschien nog wat worden bijgestuurd? Een belangrijk aspect zijn de middelen. We hebben daaraan gerekend, gekeken van wat kost het wat er nu in die agenda staat? Kan dat met de bestaande organisatie? Nou, dat is een beetje op het randje. Wij komen op 3 FTE uit. De organisatie heeft, als we goed bekeken hebben, 5,1 FTE, maar dat is ook voor Sint-Michielsgestel en dat is wat moeilijk uit te splitsen. Dus dat zit redelijk, we denken dat op dit moment die duurzaamheidsagenda met de huidige capaciteit kan worden uitgevoerd. Maar ik gaf het al aan, er zijn nog een paar lijntjes die moeten worden uitgewerkt. En dat gaat gegarandeerd extra middelen of extra capaciteit vragen, maar er komen ook extra middelen vanuit het Rijk. Ik heb vandaag nog niet gekeken of er ook al met Prinsjesdag iets bekendgemaakt is, maar in het kader van het gemeentefonds komt er ook weer extra geld naar de verschillende gemeentes toe. De onderwerpen die nog nader worden uitgewerkt, daar komen we dus over bij u terug. Maar alle andere aspecten die zijn verwerkt in de duurzaamheidsagenda die u, ik neem aan, ook toegestuurd gekregen hebt. Dat weet ik niet zeker, maar we gaan er vanavond in ieder geval met u het gesprek over aan. Dat was mijn verhaal.
Ja, dank u. Ik ben blij dat ik toch wel iedereen binnen de tijd gehouden heb. Dat wordt ook nog weer een uitdaging aan de informatietafel zometeen. Zeker omdat we hier met velen zijn en velen ook waarschijnlijk vragen zullen stellen. Ik ga zometeen even in op de regels die er gelden bij de informatietafel. Maar ik ga eerst even de verdeling maken. Hierboven hebben we 3 informatietafels. Informatietafel 1, onderzoek Rekenkamercommissie Bokstel. Armoedebeleid, waar we net de presentatie over gehad hebben. Ik weet niet welke van de 3. Oh, dat is deze. Dat is deze. Okay. Dan informatietafel 2, actualisatie duurzaamheidsagenda. Dat is die tafel daar. En informatietafel 3 is, het is een hele mond vol, besluit bindend adviesrecht omgevingsvergunningen, besluit verplichte participatie omgevingsvergunningen en besluit delegatie bevoegdheden omgevingsplan. Ik ben echt benieuwd hoe druk het daar zal worden, maar dat is dus aan die tafel. En dan hebben we beneden in de link informatietafel 4, visie op de bezoekerseconomie Bokstel 2022-2030. Informatietafel 5, ook beneden dus, jaarstukken 2021, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026 van de WSD. En informatietafel 6, ook weer beneden, bestemmingsplan Groenweg 7 en bestemmingsplan Uilenbroek 4. De informatietafels zijn bedoeld om technische vragen te stellen over de raadsvoorstellen. Aan die tafel staan ambtenaren en ook de sprekers van net, die dus antwoorden kunnen geven op die vragen. Er is daar dus geen voorzitter aanwezig. Dat betekent dat ik een beroep doe op uw discipline en de vragen netjes stelt met respect voor degene die daar aan tafel staat, want die doet ook zijn of haar werk maar gewoon. Dus met respect. En de afspraak is ook dat er per persoon, per beurt, één vraag gesteld wordt. Want we willen wel proberen het in de hand te houden en laten we ook elkaar erop corrigeren als dat niet gebeurt. Er worden daar dus geen politieke vragen gesteld. Die komen straks in het derde onderdeel hier aan de gesprekstafel. En mocht het zo zijn dat wel een politieke vraag gesteld wordt, dan zal de persoon die aan tafel staat zeggen, die hoort aan een andere tafel. Overigens ook andersom, als u een technische vraag hier gaat stellen straks, naar de politieke partijen toe, dan zal er geen antwoord op geven, want dan krijgt u de boodschap, dan had u die vraag maar eerder moeten stellen. Omdat het zo druk is, kan het natuurlijk voorkomen dat u vragen heeft die niet beantwoord worden. Dan kunt u die vragen ook via de Griffie schriftelijk nog stellen. Ik weet niet, ik kijk even naar Inge of daar een termijn voor is. Ja. Morgen of uiterlijk overmorgen. En dan ga ik er maar vanuit dat overmorgen tot het eind van die overmorgen nog kan. Oké, dan gaan we het anders doen tot overmorgen 12:00 uur. Ik wil u vragen dus inderdaad, zeg ik even tegen de politieke partijen, na afloop van de informatiemarkt één afgevaardigde van elke politieke partij even naar de kweekvijver te gaan, omdat er dan in overleg met de Griffie gekeken wordt welke onderwerpen worden dan hier aan deze tafel nog besproken. Want het kan best zo zijn, ik noem een willekeurig voorbeeld, dat bestemmingsplan Uilenbroek 4 hier aan deze tafel niet behandeld wordt omdat er geen politieke vragen over zijn. Dus per politieke partij één persoon even naar de kweekvijver. Dan gaan we nu beginnen met de informatiemarkt. De tijd die daarvoor staat, en ik ben altijd mijn time management niet heel erg goed, want ik heb zoveel briefjes dan, is tot 9:00. Dus dat betekent dat we 3 kwartier hebben aan de verschillende tafels. Sla uw slag, zou ik zeggen. Succes.